Heel goedemorgen, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom op deze eerste zondag van het jaar 2009. En namens de kerkraad wens ik u allen een gelukkig en gezegend jaar toe. Namens de kerkraad wens ik u... Oh ja, dat heb ik al verteld. Vanmorgen gaat dominee Van der Dussen voor. Ook de gasten zijn van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Ook een hartelijke groet aan hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Welmoet Lakenveld. Ik ben vandaag oudeling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of van over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag willen doen. En dat geldt natuurlijk ook voor de gasten. De organist vanochtend is Simon Kaardijk. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. En vanmorgen komen de kinderbijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar en tienergroep 2. Dan geef ik nu Frank de Lange gelegenheid om het een en ander te vertellen.
Ja, goedemorgen. Wellicht dat sommigen mijn gezichten wel kennen, maar anderen misschien ook weer niet. De reden dat ik hier sta is het volgende. Een aantal weken geleden, in december, heb ik dominee Van der Dussen benaderd met het verzoek of het mogelijk was om voorbeden te doen. Ik ben geen lid van deze gemeente, maar van PKN gemeente in Best. En de voorbeden is bedoeld voor het jeugdwerk in die gemeente. Dominee Van der Dussen vond dat goed, maar om dat niet uit de lucht te laten vallen, vond het wel een goed idee als ik mezelf nog eventjes zou voorstellen, zodat u ook weet waar het over gaat. Dan was ik dat al een paar jaar van plan, maar er was nooit helemaal van gekomen, dus bij deze. Ik woon sinds 8 jaar in Best, samen met mijn vriendin. En zoals gezegd ben ik lid van de PKN-gemeente daar. Het is helaas zo dat het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God, onze Verlosser, daar erg op de achtergrond is geraakt. Niet God de Schepper van hemel en aarde is het beginpunt, maar de mens en zijn of haar behoeften. Het evangelie is niet bepalend, nee, de Bijbel bevat mooie verhalen waar je misschien wat mee kunt of misschien ook niet. Alles mag, in elke godsdienst zit iets van de waarheid. In die gemeente zijn er ook wel mensen die daar anders over denken, maar daar is heel lang eigenlijk geen aandacht voor geweest. De laatste jaar is dat een beetje anders, maar of dat echt tot veranderingen gaat leiden, ik weet het niet. Er zijn diensten waarin de naam van God nauwelijks genoemd wordt. Om toch gevoed te worden met het evangelie kom ik al heel wat jaren hier in de kerk. Ik probeer het om de week te doen, dat loopt wel eens anders, maar het is in ieder geval fijn om hier te komen. Dan zou je kunnen zeggen, waarom blijf je daar, waarom kom je niet gewoon naar deze gemeente? Dat is inderdaad waar, maar ik heb het idee dat ik in Best nog een verantwoordelijkheid heb, dat ik daar nog een rol te vervullen heb. Sinds eigenlijk het begin dat ik daar woon, geef ik catechisatie aan jongeren van 13, 14, 15 jaar. Ik vind dat erg belangrijk en dat wil ik ook heel graag blijven doen. Maar dan is die steun vanuit het evangelie toch al heel erg belangrijk. Dat brengt me ook bij de voorbeden. De afgelopen jaren werd het aantal jongeren dat met catechisatie meedeed en het aantal activiteiten voor jongeren steeds kleiner. De illustratie voor de groep jongeren van 12 tot en met 18 jaar hebben we dit jaar weer 150 uitnodigingen rondgebracht, verstuurd. En er doen nu zo'n 15 jongeren mee. Dus dat is zo'n 10%. Dat is heel erg weinig. Er zijn twee activiteiten, catechisatie en jeugdkerk. Nou, zo'n 1,5 jaar geleden zijn we erover gaan praten en zijn we tot een nieuw plan gekomen om te kijken of we er weer wat beter leven in kunnen blazen voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar. Nou, ons plan is om op zondagmiddag de activiteit te concentreren Voor de jongste eind van de middag en voor de ouderen begin van de avond en dan een maaltijd daartussenin. We gaan ervoor het Rock Solid programma van Youth for Christ gebruiken. Nou, komende zondag gaan we van start en ik hoop van ganse harte dat het aanslaat. En ik wil deze hoop bij God brengen en vragen om een zegen. En graag in deze gemeente, omdat ik me hier gesteund voel in mijn overtuiging dat het van levensbelang is om jongeren met de opgestane Jezus in contact te brengen. Dank u wel.
Dankjewel, Frank. Vanmiddag is er een gecombineerde catechesedienst in het gebouw van de Gistgrift Middenkerk aan de Schootse Straat. Dominee Vogel gaat daarin voor. Na afloop van morgen is er gelegenheid om koffie te drinken. Daar is het een en ander een beetje anders gelopen dan normaal. Er zijn wel kannen koffie gezet, maar er zijn nog geen vrijwilligers. Dus misschien zijn er wat mensen die van straks mee willen helpen om koffie te schenken. U bent er natuurlijk van harte welkom. We gaan nu zometeen zingen uit onze eigen bundel, lied 58. En na foto en groet zingen we gezang 375 vers 1, 5, 6 en 7. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laat ons stil worden voor God. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nu vraag ik uw aandacht voor een stukje uit de wet van Mozes over het brengen van offers. Uit Leviticus 22. Dieren met een gebrek mogen niet als offer worden aangeboden. Ze zullen niet worden aanvaard. Wanneer iemand een dier als vredeoffer voor de Heer wil slachten ter nakoming van een gelofte, of als vrijwillige gave, moet het een rund, een schaap of een geit zijn, zonder enig gebrek. Anders zal het niet worden aanvaard. In de vorige vertaling, daar wordt het woord gaaf gebruikt. Ik zal dat even voorlezen. Wanneer iemand de Heer een vredeoffer brengt, dan zal het gaaf wezen. En toen ik dat las, dacht ik, hé, ik hoor dat woord heel vaak, gaaf, wat gaaf. En toen dacht ik, zou dat nou hetzelfde zijn? Dus wil ik nu even checken bij jullie of wij het over hetzelfde woord gaaf hebben. Ik kom naar beneden. Stelijf, gelijk maar bij jou staan. Weet jij, als we het over gaaf hebben, wat bedoel jij?
Dat het leuk is.
Dat leuk is. Oké. Teus, waar denk jij aan bij gaaf?
Weet ik niet eigenlijk. Kan je ook zeggen als iets gewoon mooi is?
Mooi.
Een mooi ding.
Timon.
Vet.
Vet. Volgens mij is dat het beste. Want het ging over beesten die als offer worden gebracht. En hoe vetter die schapen waren, hoe beter het was, hoe gaver het was. Ik ga nog iets verder. Want dat woord gaaf dat ik net voorlas, dat werd in de nieuwe vertaling nou weer anders uitgelegd. Niet als vet of mooi of leuk, maar als zonder gebrek. En nu heb ik 2 wijnglazen meegebracht. Ze zijn niet gevuld. En ik wil even aan een paar jongeren vragen om na te gaan of die in die zin gaaf zijn dat ze zonder enig gebrek zijn. Je moet wat doen om te bereiken dat ze misschien niet meer gaaf zijn. Willen jullie eens kijken of ze allebei gaaf zijn, of dat er 1 gaaf is, of dat ze allebei een gebrek hebben? Goed kijken. En voelen. Die is glad. Is goed. Ze zijn allebei om aan te bieden. Helemaal gaaf. Zonder enig gebrek. Ja. Mooi. Ik was zelf kritischer. Maar jullie stellen mij gerust. Ze zijn bruikbaar. Maar kijk. Als je hem zo tegen het licht houdt. Dan is het enige plekje waar jullie niet naar gekeken hebben. De rand. En moet je voelen. Hier. Dit plekje. Er zit 1 piepklein plekje op, dat is scherp. Nou, ik neem dit wijnglas dus altijd zelf, want ik weet dat ik het daar niet moet gebruiken. Maar als jij bij mij komt, krijg je het gave glas. Als Mozes zegt, offerdieren zonder enig gebrek, en hij zou dit wijnglas zien, dan zou hij zeggen, Ad, het is niet helemaal gaaf. Dit kunnen we niet aan de Heere God aanbieden. Zo kijkt God naar gaaf. Als je hem iets aanbiedt, moet het helemaal gaaf zijn. Geen scherp plekje hier. Zo, dat je echt kunt zien, het is helemaal goed. Wat zegt dat voor ons? Dat alles wat wij voor de Heere God doen, gaaf moet zijn. Dat is niet altijd hetzelfde als mooi en leuk. Het gaat eigenlijk meer in de richting van dat God zegt, ik wil het punt gaaf. Wat roept dat voor gevoel op? Hans, jij kijkt moeilijk. Er zit altijd wel een klein gebrekje. Dat is het verhaal van ons leven. En daarom is die offerwet ergens ook om van te schrikken. Er zit altijd wel een klein gebrekje of een groot gebrek. Daarom hoort er 1 stukje uit de Bijbel bij. Leviticus 22, wat ik heb aangehaald, dat wordt in het Nieuwe Testament ook aangehaald door Petrus. En dan brengt hij het in verband met het offer dat onze Heer Jezus heeft gebracht. En dan zegt hij: ik ben bij de verkeerde, de tweede brief in de eerste brief van Petrus. U weet dat u bent vrijgekocht met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek aan Christus. Met andere woorden, als je wat aan God aan wil bieden, doe het altijd via Christus. Hij is punt gaaf. Ga altijd achter hem staan. Duw hem naar voren. En alles wat je zelf aan wil bieden, leg je in zijn handen. En hij geeft het aan de Heer. En dan komen wij gaaf het nieuwe jaar door. Ik heb een lied uitgezocht om te zingen met de betekenis van punt gaaf. Maar ik vond het toch eigenlijk ook wel leuk om een lied nog te laten zingen in de zin van leuk en mooi en vet. Dus ik heb aan Elke Zuur gevraagd: welk lied zou jij nou graag gezongen willen hebben? En toen heeft Elke even nagedacht. En toen zei ze: ik zou het wel fijn vinden om lied Mine at Sight te zingen. Ik ga de glazen maar van de piano afhalen en even voor u het nummer nakijken. Dat is uit de eigen bundel nummer 134. Als wij Simon ze achter elkaar zingen, waar, dan begin jij met Mine at Sight. En dan daarna Psalm 119, vers 30. En dat gaat over een gaaf leven aanbieden aan God. Eerst Mine at Sight, 134. Kinderen van de Bijbelgroepen en tienergroep jongeren kunnen nu naar boven gaan. We zullen nu bidden. Heere God, wij danken u dat u ons Jezus Christus geeft als iemand die puntgaaf is in zijn offer, in zijn betekenis voor u, in zijn liefde voor ons. En wij danken u dat u ons zo gerust stelt als wij het benauwd krijgen van de wet waarin u ons voorhoudt dat u echt gave dingen van ons verwacht. Wilt u ons met dat woord ook raken, zodat we er niet te makkelijk over doen. Zodat we gaan begrijpen dat u in uw heiligheid ook geen genoegen wilt en kunt nemen met dingen waar een stukje af is die niet helemaal mooi zijn, die niet helemaal leuk zijn, die niet zijn zoals u zelf bent. En wilt u ons dan, als we onder de indruk daarvan komen, blij maken met dat gave geschenk, uw lieve Zoon. We bidden u, nu we weer in de kerk zijn, de eerste zondag van het jaar, met de bedoeling dat we het elke zondag doen, of u ons ook weer bemoedigend en hartverwarmend wil toespreken. We bidden u dat het meer is dan een mensenwoord dat we hier horen. Dat we ook uit onze eigen overwegingen gehaald worden en onze eigen beschouwingen. Maar dat er een woord van uzelf komt. Alsjeblieft, Heer, spreek dat. En maak ruimte in ons hart door uw Heilige Geest om ervoor open te staan en ernaar te luisteren en ernaar te doen. Om Jezus wil. Amen. Vanmorgen breng ik de goede boodschap uit Psalm 16. Een hele belangrijke psalm. Hij wordt in het Nieuwe Testament uitvoerig aangehaald als het gaat over de opstanding van onze Heer Jezus. Daar zal ik nauwelijks iets over zeggen. Het gaat mij vooral om het midden van de psalm, waar ik het thema goed bedeeld bij heb gekozen. We lezen daar een stukje bij, ook weer uit de wet van Mozes, en nu nummer 18, en daarna heel Psalm 16. En Leanne leest beide gedeeltes voor.
Ook zei de Heer tegen Aaron: Jij krijgt geen eigen grondgebied en geen andere bezittingen zoals de overige Israëlieten. Ik ben je bezit en je grondgebied. Wat de Levieten betreft, hun geef ik alle tiende van de Israëlieten in bezit als vergoeding voor de werkzaamheden die ze bij de ontmoetingstent verrichten. De Israëlieten mogen niet langer in de buurt van de ontmoetingstent komen. Ze zouden daarmee schuld op zich laden en sterven. De werkzaamheden bij de ontmoetingstent worden verricht door de Levieten. En zij worden verantwoordelijk gesteld voor overtredingen. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, voor alle komende generaties. De Levieten krijgen geen grondbezit zoals de andere Israëlieten. Hun geef ik de tiende in eigendom die de Israëlieten aan de Heer afdragen. Daarom heb ik bepaald dat zij geen grondbezit krijgen zoals de andere Israëlieten. Psalm 16, een stilgebed van David. Behoed mij God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Het gaat me om vers 5 en 6 van Psalm 16. Heer, mijn enig bezit. Zo begint dat. En dat kun je ook zo zeggen. Heer, u bent mijn portie. En dat klinkt vreemd en dat moet ook vreemd klinken. Want het is een beetje raar wat in Psalm 16 staat. Heer, u bent mijn portie. We hebben het over portie als je het eten verdeelt of een stuk vlees snijdt. Maar je hebt het ook over portie als het gaat over de dingen die je meemaakt. En stel je voor, iemand heeft de volgende vervelende gebeurtenissen in één week. Eerst breekt hij een been. Dan rijdt iemand hem aan en is zijn auto totaal los. En dan wordt hij een keer wakker en merkt hij dat er is ingebroken. En dat het hele huis is leeggehaald. Na zo'n week kun je zeggen, en nu dacht ik dat ik mijn portie wel had gehad. En nu moet er niet meer bij komen. En dan wordt het woord portie dus alsof het leven ook een taart is. En dat er een lekkere taart is met fijne dingen die je krijgt, maar ook een vieze taart met nare dingen die je krijgt. Zegt van de portie taart van ongeluk en ellende die ik nou heb gehad, die is wel wat te groot. En daar zit het gevoel in dat het in het leven ook zo oneerlijk verdeeld is. Sommige mensen krijgen een portie geluk. Dat wil je niet weten, zo groot. En er zijn ook mensen en die krijgen een portie ellende. Dat je denkt, hoe komen ze erdoor?
een portie geluk of een portie ellende. Wat zal het zijn komend jaar? Psalm 16 zegt: Heer, u bent mijn portie. Je kunt dit alleen begrijpen als je de wet kent die Leanne uit Numeri 18 voorlas. Want daar gaat het over de portie grond die de Israëlieten krijgen. Bij de intocht in Canaan werd het land verdeeld over de 12 stammen. En dat deden ze bij wijze van loting. Het lot wees uit welke portie grond je kreeg. Eén stam kreeg niks. De Levieten. Tenminste, geen grond. Geen snippergrond. Nou is grond voor een Israëliet meer dan een plek om een huis te bouwen. Grond is levensonderhoud. Op grond kun je gaan zaaien, kun je een wijngaard aanleggen, kun je ook schapen houden. Wat moet je zonder grond? Niks. Het is kwetsbaar voor die Levieten. Maar, zegt de Heer tegen Aaron: Aaron, jij als hoge priester, als baas van de Levieten, Aaron, maak je geen zorgen. Jij krijgt wel geen eigen grondgebied en geen andere bezittingen zoals de overige Israëlieten. Maar ik ben je bezit en je grondgebied. Wat een beeldspraak. De Heer zegt: Aaron, ik ben je gebied. Ik ben je stuk grond. Ik ben je levensonderhoud. En het werd heel concreet. De Israëlieten moesten een soort belasting betalen voor de tempel. Die belasting die werd verzameld en vervolgens uitgekeerd aan de Levieten. Dat is ongeveer hetzelfde wat u met dominees doet. Ik doe geen uur werk in de week dat betaald wordt. Ik werk voor de Heer. En u zorgt dat ik niet tekort kom. En ik mag u wel zeggen dat ik daar altijd wel heel blij mee ben. Ook omdat het echt goed is. Echt niet tekort kom. Dank u wel daarvoor. Dat gaat maar elk jaar zo door, maar is fijn. En daardoor heb ik ook inderdaad alle tijd om er voor de Heer te zijn en er voor u te zijn. Dus zeg ook nou niet te vaak van: je hebt het al zo druk, mag ik wel een beroep op je doen? Kom nou, ik hoef geen uur te werken. Ik ben er voor u. En zo wordt het voor de Levieten. Ik ben jullie grondbezit. Hier, tempelbelasting. Koop maar wat je nodig hebt. Maar je hoeft niet te verbouwen, geen schapen te hoeden, geen wijngaarden aan te leggen. Je bent er voor de Heer. Je bent er voor de tempel. En het lijkt er nu op dat dat lied van Psalm 16, aangekondigd als een stil gebed van David, dat daar toch ook iets van de invloed van de Levieten in zit. Het eigenaardige is dat er allemaal woorden gebruikt worden in deze psalm die over die landverdeling gaan. Ik zal het nog eens voorlezen. Heer, mijn enig bezit. U houdt mijn lot in handen. Het lot van je portie grond. Een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Een hele blije Israëliet die zegt: tjonge, wat een mooie portie grond heb ik gekregen. Daar kan ik een mooi wijngaardje van bouwen. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Slaat allemaal op land krijgen, maar hier slaat het op: de Heer is mijn grondgebied. Heer, u bent mijn enig bezit. U houdt mijn lot in handen. U bent dat liefelijke land dat voor mij is uitgemeten. Ik ben verrukt over mijn portie. Wat heb ik meer nodig dan u?
En dan sla ik één woord over, dat is het woord levensbeker. Daar komt hij weer. Dit is de levensbeker. En die moet gevuld worden. En die kan met een goede drank gevuld worden. En die kan met een bittere drank gevuld worden. In de hof van Gethsemane klaagt Jezus en zegt hij, moet ik echt deze beker, deze bittere beker, helemaal leeg drinken? En de Heer zegt tegen de levieten, en zo wordt het in Psalm 16 ook opgevangen. Ik ben jullie levensbeker. Ik zit in het glas. Met andere woorden, Psalm 16 zegt, ik heb ontdekt dat de Heer voor mij zorgt. Ik heb ontdekt dat de Heer zich garant stelt voor mij. Ik heb ontdekt dat de Heer er zo voor mij is dat ik goed door het leven heen kan komen. Hij voorziet in mijn leven. En dat staat eigenlijk heel kernachtig in het begin van de psalm. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ook hier vind ik de vorige vertaling weer mooier. Bewaar mij, o God. Wanneer bewaar je iets? Als het belangrijk is. Wat onbelangrijk is, gooi je weg. Wat waardevol is, bewaar je. Heer, ben ik belangrijk of gooit u mij weg? Psalm 16 zegt, nee hè, u gooit mij toch niet weg hè. Bewaar mij, o God. Ik schuil bij u. Dat is het. Dat is, de Heer is mijn enig bezit. Ik heb geen eens grond nodig. Ik heb geen wijngaard nodig. Ik heb ten diepste geen schapen nodig. Als hij er maar is. En dan komen die andere dingen ook. Schapen, grond, wijngaard enzovoorts. Zoek eerst het koninkrijk en al het overige zal u geschonken worden. Deze psalm heb ik daarom expres aan het begin van het nieuwe jaar neergezet. Om u en jullie nog maar weer eens een keer te zeggen. De Heer is jullie deel. Dat heeft hij beloofd. Bij de doop. Daar komt hij niet op terug. Ik ben jullie grondbezit. Ik ben jullie land. Ik ben er voor jullie. Ik ga jullie bewaren. Tot in eeuwigheid. En daarom zit in Psalm 16 iets van verrukking. Omdat het een psalm is die ook in een spannende tijd is gedicht. Hoe loopt het met mij af? Wat staat mij te wachten? Hij zegt, ik ben er verrukt van. De Heer is mijn bezit. Dan komt het goed. Dan word ik bewaard. Tot in eeuwigheid. Deze psalm wil helpen om je niet te verkijken op je portie geluk of je portie ellende. Die porties blijven ongelijk verdeeld. Daar verandert het christelijk geloof niks aan. Er zitten hier mensen in de kerk, die kunnen hun geluk niet op. Die zeggen, ik heb zo'n grote portie. Waar heb ik het aan te danken? En er zitten hier mensen in de kerk die zeggen, ik krijg zoveel te verstouwen. Is het nu nog niet genoeg? Daar verandert het christelijk geloof niks aan. En je kunt daar ook, als je niet uitkijkt als mens, ook helemaal door geobsedeerd worden. Dat wil zeggen dat je daardoor in beslag genomen wordt. Dat je helemaal jezelf fixeert op je portie geluk of je portie ongeluk. En dat kan ertoe leiden dat je ook tot een houding van zelfbeklag vervalt. Heb ik nou nog niet genoeg gehad? Waarom moest dat mij treffen? Kan het niet wat eerlijker verdeeld zijn? En dat is allemaal heel begrijpelijk. En dat kan zomaar naar je toe komen. En deze psalm wil helpen om daar toch aan te ontkomen. Om je er niet op te verkijken, op jouw portie geluk of ongeluk. Deze psalm wil eigenlijk je brengen tot een houding van geestelijke volwassenheid. Waarin je er overheen kijkt. En zegt, ik wil het eigenlijk vooral hebben over mijn portie God. Mijn portie helper. Mijn portie trouw. Mijn portie liefde. Mijn portie bewaard worden. Daar wil ik het over hebben. Psalm 16 is geen gebod. Een gebod zou zijn, u moet leren blij te zijn met uw portie God. Maar dat is Psalm 16 niet. Psalm 16 is een eenvoudig getuigenis van een mens die zegt, ik ben blij met hem. Dat is voor mij het belangrijkste. Dat is heel mooi eigenlijk. Dat Psalm 16 geen gebod is, maar een lied. Je kunt het meezingen of niet. Nu is het ook weer niet helemaal vrijblijvend. Er zit in Psalm 16 een rijpheid waarvan Luther zegt, eigenlijk is het in de eerste plaats onze Heer Jezus die het zingen kan. En dat heeft te maken met wat ik daar straks zei. In Handelingen wordt het aangeduid als een lied dat de opstanding van Christus bezingt. Luther zegt, zo als Psalm 16 het zegt, zo kan vooral eigenlijk onze Heer het zeggen. Onze Heer Jezus, in zijn geestelijke gave volwassenheid. Heer, u bent mijn bezit. Meer heb ik niet nodig. En wij zijn op weg naar die volwassenheid. Maar wat ik nou zeggen wil is dat dit ook ergens wel een doel mag zijn. Dat je daarbij uitkomt. Dat je dit leert zeggen in je leven. Dat heb je niet van de ene dag op de andere geleerd. Dat kost tijd. Dat kost groei. Geestelijke groei. Maar het eindpunt van die geestelijke groei is dat je met onze Heer Jezus zover komt. Dat je ontheven raakt aan al die porties geluk en ongeluk die je kunnen treffen. En dat je tot de kern doorstoot. En dat je tot de gelukzaligheid komt van een mens die zegt, ik heb de Heer. En daar ben ik verrukt van. Dus als je het niet kunt meezingen, maak daar dan van dat je het nog niet kunt meezingen. En zie dit als het reisdoel, ook van het nieuwe jaar. Dat we daar naartoe groeien, met onze Heer Jezus over je portie geluk en ongeluk heen te kijken. En te zeggen, ach, maar uiteindelijk ben ik verrukt van mijn bezit. Wat ben ik eigenlijk goed bedeeld. Amen. Laten wij dit lied gaan zingen. Ik waarschuw jullie, het is geen makkelijke melodie. Het zijn ook ouderwetse woorden in de berijming. Landouwen, dat is een statig oud woord voor jouw stuk grond. Maar het is zo'n belangrijke psalm, zo de psalm van onze Heer Jezus. We moeten hem echt kunnen zingen als christenen. Dus doe je best, luister naar het orgel en zing en leg je hart erin. Psalm 16, vers 1. We gaan naar het gedeelte van de dienst waarin we God onze gebeden en gaven aanbieden. Collecte is bestemd voor die kerken die wat minder bedeeld zijn dan wij, niet genoeg kunnen opbrengen om een dominee te onderhouden, dat toch willen. En nou is er een fonds in onze kerken en dat geeft wat geld aan steunbehoevende kerken. En daar is nu de collecte voor.
Simon, mag ik nog heel even? U hebt net gehoord dat we koffie zouden drinken en er was helaas niks klaargezet. Nou heb ik koffie gezet en alles wat klaar kon gezet worden, heb ik gedaan. Maar Gerard en ik hebben vandaag een taak in de oudere hangplek. En dus ik vraag nou wat andere mensen die dus de koffie in willen schenken. Ik heb klaargezet wat kon, maar de kopjes en zo klaarzetten, dat rinkelt en tinkelt, dus dat heb ik niet gedaan. Dus als er een paar mensen zijn die dat op zich willen nemen, bij deze ga je gang.
Thank you. We willen gaan danken en voorbeden doen. We doen voorbeden voor het catechesewerk in Best, waar Frank de Lange daar straks over vertelde. Wouter van der Heijden, u hebt het kunnen lezen in de contactsleutel, heeft zich onlangs verloofd. En nu gaat hij gelijk een half jaar weg. Naar Stockholm. En dat is een aantrekkelijk project voor zijn verdere opleiding. Maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan als je je net verloofd hebt. Het is goed om aan Wouter te denken als die komende donderdag vertrekt. Ria de Ruiter heeft de afgelopen maanden gedokterd, onderzoeken ondergaan, werd heen en weer geslingerd, onduidelijke berichten, maar uiteindelijk is er nu toch een diagnose gesteld en daar schrok zij wel van. Zij heeft botkanker. Dat verandert op korte termijn niet veel, zegt de dokter. Je kunt gewoon doorgaan met de dingen waar je mee bezig bent. Maar op langere termijn verandert natuurlijk het perspectief ingrijpend. En Ria vindt het fijn als wij voor haar bidden om moed en vertrouwen. Ik noem ook de naam van Dieneke van Velen. Volkomen onverwacht is afgelopen week haar zus Corrie overleden. Corrie was tot ongeveer 1995 ook lid van onze gemeente. Is toen andere wegen ingeslagen, maar een aantal van ons hebben altijd contact met haar gehouden. Daarom is het goed om ook hier te melden dat Corrie aanstaande dinsdagmiddag begraven wordt op de Oude Toren. Om 13:30 is er een afscheidsdienst in de aula daar. En het is goed om voor Dieneke te bidden. Want Dieneke en Corrie waren hecht verbonden met elkaar. En voor haar in het bijzonder is het een ingrijpend verlies. Ik wil voorgaan in gebed. Heer onze God, wij prijzen u dat u zichzelf geeft aan ons. En dat u ons wilt bewaren, omdat wij kostbaar zijn in uw oog. En dat u, de schepper van hemel en aarde, zich garant stelt voor ons leven, tot in eeuwigheid. En dat u uw enig geboren zoon gaf voor ons. U hebt ons bepaald goed bedeeld. En nu bidden we u dat dat voor ons de toon zal zetten in het nieuwe jaar. Als we in afwachting zijn van wat het jaar ons brengt, ons en de wereld en het deel van de wereld waarin wij leven. Als we uit het verleden een last met ons meeslepen waar we moe van kunnen worden. Of als het leven ons toelacht en we ons gelukkig voelen. Heer, help ons dat dit ons de toon zet. Dat u onze portie bent. En helpt u ons ook om ons daarop te richten. En om niet weg te zinken in zelfbeklag of bitterheid. En om ook niet voorbij te leven vanuit ons eigen geluk aan mensen bij wie het zo anders is. Maar help ons om allen ons hierop al meer te oriënteren in ons leven. Dat wij naar Christus toe groeien, die zo volmaakt in vertrouwen en verwachting blij was met u. Wilt u ons ook zo geestelijke volwassenheid schenken? En ons helpen om te groeien. Geestelijk te groeien. Zo dat we van lieverlee erin komen. In Psalm 16. En al meer dankbaar en blij worden. Vanwege u. We bidden u voor het jeugdwerk in de PKN van Best. Dat dat ook mag lukken. Dat jongeren hiervan horen. Dat uw naam is om genoemd te worden. En dat in uw naam een wereld van toekomst verborgen ligt. Heer, wilt u de medewerkers, in het bijzonder onze broeder Frank, geloof schenken en vertrouwen en geduld en enthousiasme? En wilt u geven dat er toch veel jongeren komen? En wilt u geven dat het lukt om ze met het evangelie te bereiken? En sterkt u mensen als Frank als ze zich soms eenzaam voelen, geestelijk gesproken. En steun in hun directe omgeving missen. En wij danken u dat wij zo steunend voor hem mogen zijn. Wij dragen Dieneke van Velen aan u op, Hemelse Vader. Gaat u met haar in dagen van schrik en verwarring en verdriet. En helpt u haar en haar familie om dinsdag op een goede, harmonische wijze afscheid te nemen van Corrie. Wij bidden u voor Wouter en zijn verloofde. Denkt u ook aan hen als donderdag de reis gemaakt wordt en zijn periode ingaan van elkaar lang niet zien. We dragen Ria de Ruiter aan u op. Heer, schenkt u haar waar zij zo naar verlangt. Moed en vertrouwen. Bij dit gewijzigde levensperspectief. En tenslotte bidden wij voor deze wereld. Verbijsterd over de oneerlijke verdeling. Ook als het gaat over vrede en oorlog. En de onmacht van mensen om daar doorheen te breken. Heer, het verbijstert ons. U, de schepper. U, de redder. U, de rechter. Vragen wij. Heer, breng uw schepping toch terecht. Zie om naar slachtoffers van geweld en onrecht en hongersnood. En werp uit het zadel, bidden wij u, tirannen en krijgsheren en kille machtsbeluste mannen die niet zich bekommeren om het welzijn van mensen. Heer, breng uw koninkrijk. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Amen. We eindigen met een lied van vertrouwen, 122 uit de eigen bundel. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Dat is een kanon, zoals u weet. Laten we het eerste keer samen zingen. En dan beginnen de mannen. En de vrouw was groep 2. En dan zingen we 2 keer in kanon.
Thank you.
De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.